Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En deze aflevering duiken we weer eens de diepte in.
Ja, we gaan het hebben over opties.
Aan tafel zit hier Allard Jacobs, oprichter en CEO van het Nederlandse handelshuis All Options.
Ja, we gaan het hebben over hefboom, looptijd, uitoefenprijs en de onderliggende waarde.
Ja, en waarom je het heel goed kan inzetten, die opties, als middel om je risico's een beetje af te dekken.
Ja, want je gaat je huis toch ook tegen brand verzekeren?
Nou, precies, ja. Dus ik zou zeggen, licht uit, spot aan.
Nou, hup, gaan.
Ja, vandaag gaan we weer een beetje opletten, geloof ik. We hebben een tijd lang niet een super inhoudelijke technische aflevering gehad.
Wel inhoudelijk, maar niet technisch.
Ja, precies. Ik zeg het weer helemaal verkeerd. Ik bedoel een technische aflevering. Want we gaan het weer over opties hebben. Hebben we al in het verleden gedaan natuurlijk met Paul Wicht. Maar vandaag hebben we toch wel een grootheid hier aan tafel, denk ik, om daarover te vertellen. Allard Jacobs, welkom.
Dankjewel.
Ja, grootheid zeg ik, want ik had het er met Pim even over van tevoren en jij bent de CEO en oprichter van All Options, een Nederlands bedrijf, marketmaker, beurshandelaar, handelt ook in opties. En van de Nederlandse bedrijven die marketmaker zijn of in opties handelen, dat er best wel wat zijn. Nederland is echt een optieland, daar gaan we het straks ook nog wel over hebben, denk ik. Ben jij de laatste die nog echt standing is als oprichter en CEO?
De directeur van de IMC, Rob de Vares, die is er ook nog. Maar er zijn niet zoveel meer van 30 jaar geleden.
Ja, dus je was erbij in het begin en je bent er nog steeds. Onder onze generatie is het niet heel populair volgens mij om te beleggen in opties. Om daarmee te werken. Wij zitten toch een beetje met die ETF's te klooien, tenminste ik. Hoe kijk jij daarnaar?
Dat is heel jammer. Want je hebt met de opties hele goede mogelijkheden. Niet zozeer zou ik zeggen om geld te verdienen, maar wel om je risicoprofiel aan te passen.
Dan wil ik eigenlijk gelijk wel straks op doorvaren over risico. Maar ik wil eigenlijk eerst even een stukje naar jou. Hoe is het eigenlijk ontwikkeld? Je bent in 98 het bedrijf begonnen. Zou je wat kunnen vertellen over hoe dat de afgelopen 20 jaar is ontwikkeld? En wat je exact doet?
Nou, ik ga nog iets verder terug. Toen ik 6 was, toen las ik de Leeuwarden Courant. Maar ik kon nog niet zo goed lezen. Maar cijfertjes begreep ik wel heel goed. Die vond ik altijd heel leuk. En ik keek naar de koers van zilver. En ik heb dat jaren gevolgd. En ik denk dat het 1981 was. Ik was een jaar of 13. Toen had ik van mijn gespaarde centjes. Ik had een idee. Ik zat aan te kijken naar die zilverprijs. Ik denk, volgens mij is er ongeveer hetzelfde aan de hand als, 7 jaar geleden. En ik ga naar de bank en ik koop een kilo zilver. Nou, het was koopavond. Ik stap op mijn fietsje. Ik was buitengewoon teleurgesteld dat ik het niet meekreeg. Maar de volgende dag heeft de bank het voor mij gekocht. Dat was, meen ik, iets van 800 gulden voor een kilo. Ja. Dat was een spread tussen aan- en verkoop van maar liefst 70 gulden en transactiekosten van 25 gulden. Verschrikkelijke transactie, ik zou het niemand aanraden. Waarom ik het deed, ik meen een koerspatroon te herkennen. Nou, daar geloof ik ook totaal niet in nu. Maar goed.
Je bent jong en je probeert wat.
En ik heb het 4 maanden later verkocht met uiteindelijk een netto winst van 145 gulden. En dat is mijn begin geweest in de financiële wereld. Toen heb ik wat aandelen gekocht, Spit Internationale en Philips. En daarna ben ik opties gaan kopen. Ging verschrikkelijk slecht trouwens. maar mijn belangstelling was wel gewekt. En,
want waar zat die belangstelling dan in?
Cijfertjes. Ja. De wereld van de cijfertjes. Dat vond ik leuk. Ik kon heel erg goed rekenen. En nou, ik ben economie gaan studeren. Eerst econometrie. Dat was heel moeilijk.
Jong ook, hè? Op je 17 dan?
Ja, op mijn 17. Dat was heel moeilijk. Dat bleek inderdaad ook zo te zijn. Dus het was voor mij niet weggelegd. Toen ben ik economie gaan studeren. Dat ging wel vrij vlot. Het helpt als je referentiekader hebt. En dat had ik natuurlijk, omdat ik altijd al de beurs volgde.
Ja.
En toen ik afgestudeerd was in 1991, ben ik gaan werken als beleggingsanalist bij James Capel. Dat bestaat niet meer. Dat was een broker, een dochter van de Hongkong en Shanghai Bank. En de Amsterdamse vestiging, dat was van meer James Capel.
Ja.
Na een jaar werd ik daar ontslagen. En toen heb ik gesolliciteerd bij Optiver. Dat had ik een jaar daarvoor ook al gedaan. Toen hadden ze mij wel al uitgenodigd. Alleen toen had ik net de baan als beleggingsanalist geaccepteerd. En ja. Dus dat ben ik gaan doen. Een jaar later ben ik bij Optiver, heb ik de rekentest gedaan. Want dat was een van de selectiecriteria. Daar scoorde ik best wel hoog op.
Daar was je goed in.
Ja, daar was ik goed in. Ja.
Daar heb ik ook wat over gelezen, hoe jullie nu mensen aannemen. Dat je ook nog steeds iedereen de rekentest geeft.
Ja.
Diezelfde?
Nee.
Oké, dat is wel ontwikkeld.
Maar in ieder geval 20 vragen las ik die je binnen 2 minuten moet oplossen.
Nou, ik weet niet wat we nu aan de mensen vragen. Het is iets online, maar het is wel een eerste selectie. Het is wel belangrijk. Wat ik moest doen was 80 sommetjes in 8 minuten. En vervolgens nog een keer 26 reeksen in een half uur.
Ja.
Ik zag wel een paar sommen, die had ik ook even gemaakt. Ze zijn niet zo heel moeilijk, maar het is wel heel, heel moeilijk om het heel snel te doen.
Ja, met name delen door breuken en aftrekken met decimalen. Dat gaat mensen lastig af.
Ja, ja. En patronen herkennen in 7 reeksen, zag ik.
Ja.
maar goed, nee, ik ook niet aan mij besteed.
Ik werd aangenomen bij Optiver, maar wat ze toen vooral aannamen, dat waren niet alleen jongens die economie gestudeerd hadden, vooral jongens, helaas, nog steeds. Maar je moest ook lang zijn. En dat was ik niet.
Hoezo? Oh, wacht, toen was het nog de beursvloer.
Toen was het nog de beursvloer, ja.
Ja.
Maar omdat ik toch best wel goed uit de rekentest kwam, hebben ze me aangenomen. Bovendien hadden ze net een kantoor geopend in Frankfurt een paar maanden daarvoor. En ze hebben mij naar Duitsland gestuurd om achter het scherm te handelen. Dat was de eerste schermbeurs.
Want je was uiteindelijk dus tekort voor de beursvloer. Want daar moet je een beetje boven de rest uit torenen. Wil je daar je werk een beetje goed kunnen doen?
Dat helpt wel.
Ja.
Ja. Nou is het mij. Ik heb ook jaren op de beursvloer gestaan later nog. En dat ging mij prima af. Ik had er verder niet zo last van. Maar dit was, over het algemeen klopte dat wel. We waren grote kerels en met een grote bek.
Ja, oké, dus naar het scherm.
Dus in 92 ben ik bij Optiver gaan werken in Frankfurt. Daar ben ik in 93 partner geworden. Dat kon toen nog in een jaar. Tegenwoordig is dat, ik denk dat ik de 12e partner was. Mm-hmm. En tegenwoordig zijn er, en Optiver, daar werken meer dan 1.500 mensen, zijn er 25 partners. Het is wel wat lastiger geworden. Ja. Ik ben dat een jaar geweest. Toen ben ik naar Johan Keming, dat is de baas van Optiver, toegegaan. En ik heb hem verteld dat ik het eigenlijk liever voor mezelf wilde gaan doen. Dat vond hij niet zo leuk. Maar goed, zo is het gegaan. Toen heb ik mijn concurrentiebeding uitgezeten. En ben ik samen met een vriend begonnen op de vloer van de optiebeurs in Amsterdam.
En was dat al All Options? Of was het eerst al goed gedaan? Hè?
Dat was goed gedaan, Options. Ja. Dat was in 1994.
Ja.
Dat ging eigenlijk heel goed. We groeiden van 2 naar 45 in een periode van 4 jaar. We hadden ook een commissionaire effecten opgericht. Alleen toen brak de Ruslandcrisis uit. En we hadden best wel grote posities. Met name ook in de rente. En of althans in langjarige opties. Dus er zit een renterisico op, ja. Ik word nu al wel technisch, maar ja,
gaan we zo toelichten.
Ja. In elk geval, er brak een crisis uit in Rusland. Waardoor de obligatiekoersen enorm stegen. Dat is de veilige vluchthaven. De rente die daalde, maar niet de rente die voor ons van toepassing was. En daardoor verloren we verschrikkelijk veel geld. En moesten de tent sluiten. Ik ben toen verder gegaan met All Options. Het was al wel opgericht in 1998, dus 25 jaar geleden.
Ja.
Ja, en dat doe ik nog steeds.
Ja, daar zijn geen grote crisis meer geweest met groot geldverlies. Dat is gewoon een goed lopend, succesvol bedrijf. Hoewel niet.
Nou.
Ja? Oh nee.
Ja, je vraag was, leidt me door de laatste 20 jaar heen. En ik heb eigenlijk de 20 jaar daarvoor gedaan.
Uh-huh.
Het is met vallen en opstaan. Ik heb natuurlijk nooit iets anders gedaan. Ik heb het vak niet geleerd bij. Ik heb geen management training gehad. Ik ben daar ook heel slecht in. Of alles wat je leert bij grote bedrijven. Ik heb het allemaal zelf door schade en schande moeten ondervinden.
Dat klinkt als een worsteling.
Nou, ik vind het nog steeds leuk.
Of een klassiek, of een klassiek pad van een ondernemer.
Ja, ook.
Ik heb het altijd leuk gevonden. Ja. En ja, financieel is het soms heel goed gegaan. En soms hebben we ook wel tijden gehad dat het echt heel lastig was. Per saldo kan ik er goed van leven.
Ja, als ik zo kijk, volgens mij is de volatiliteit natuurlijk heel erg belangrijk voor jullie op de markt.
Ja.
Dus dan kan wel zo zien dat 2020 denk ik een goed jaar was. 2021 wat slechter. 2022 denk ik weer wat goed. En dit jaar weer misschien wat minder, klopt dat een beetje?
Ja.
Ja, dus het is wel echt eigenlijk een beetje vergelijkbaar met float traders, die het ook heel goed doet.
Ja, dat klopt.
Als er hoge volatiliteit is.
Je kan onze resultaten ongeveer naast dat van float traders leggen.
Ja.
Relatief dan.
Want in Nederland zijn er denk ik, de grote partijen zijn Optiver, IMC en float traders denk ik. Een beetje de bekende.
Dat zijn de bekende beurshandelsbedrijven. Dat zijn de bedrijven die handelen voor eigen rekening en risico. Daarnaast zijn er sinds Brexit ook een hele, ik denk iets van tussen de 15 en 20 Engelse bedrijven naar Amsterdam verhuisd.
Ah, oké. Okay. En kan je wat uitleggen? Jullie zijn market maker. En is dat dan is er een groot verschil met optiehandelaar?
Hetzelfde.
Dat is hetzelfde. Ja. En jullie handelen allemaal voor eigen rekening?
We handelen met ons eigen geld. We hebben geen klanten. Dat onderscheidt ons ook van een hoop andere bedrijven. En wij onderscheiden ons ook nog eens een keer van die andere financiële bedrijven in Amsterdam, omdat we alleen maar opties doen. Dus we handelen geen ETF's, we handelen geen commodities, we handelen geen bitcoins, geen valuta, alleen maar aandelenopties.
Want ik vond ook ergens in de omschrijving van All Options staat boutique market maker. Dan denk ik aan de boutique hotelletjes, luxueus, beetje eigenzinnig. Maar die eigenzinnigheid voor jullie, die zit er dus in dat jullie alleen in de opties
gespecialiseerd,
zitten.
Gespecialiseerd, ja.
En volgens mij heb ik jou wel een stukje over gelezen. Jij wel een keer gezegd wat jullie doen. De market makers, de smeerolie voor de beurshandel is.
Nou ja, niemand ziet ons. Je kan niet zien wat wij doen. Je kan ons ook niet bellen. We maken niet iets wat je kan vasthouden. Maar als we zouden stoppen met wat we doen, nou, dan wordt het een stuk lastiger om bijvoorbeeld je pensioen te verzekeren, om kapitaal aan te trekken, om risico's af te dekken. Dat kan zijn speculatief, maar dat kan ook zijn defensief. Hè, voor verzekeraars bijvoorbeeld. Wij zorgen ervoor dat de transactiekosten veel en veel lager zijn dan ze vroeger waren.
Waarom komt het dan dat het lager wordt?
Omdat wij in staat zijn om verschillende beleggingsinstrumenten aan elkaar te linken. Waardoor wij veel scherpere prijzen kunnen afgeven. Dat leidt zowel, en dat doen wij dan niet heel actief, maar mijn collega bedrijven wel, in de aandelen. Dus dat er een verschil is tussen bieden en later kopen verkoopprijs van nou, zo min mogelijk. En ook in de opties zijn die marges die zijn heel erg krap.
Ja, dus jullie zorgen eigenlijk voor dat dan de spread, dus
die klein is.
En dat er altijd liquiditeit is, dat er altijd dus een volume is.
Je kan altijd kopen of verkopen. Ja, we zijn altijd bereid om te kopen of te verkopen.
Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van de markt. Dat je natuurlijk ten alle tijden, zolang de beurs open is, natuurlijk kan handelen. En niet dat er gewoon geen liquiditeit, geen volumes zijn. Dat zorgt natuurlijk voor eerlijkere prijsvorming. En de Europese Commissie heeft volgens mij gezegd dat het vanaf 30 juni 2026 nu verboden wordt. Maar de payment for order flow, dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die al jaren gaande is. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik ben heel blij met de beslissing van de EU. Wij maken ons als bedrijf sterk voor het belang van de eindgebruiker. Wij vinden dat de markt zo moet functioneren, zo ontworpen moet zijn, dat de eindgebruiker, en dat kan zijn een particuliere belegger, dat kan zijn een pensioenfonds, dat die het beste af is. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door alle vraag en aanbod naar één centraal punt te brengen. En wat Payment for Order Flow doet, is een gedeelte van de volumes op de beurs wegsluizen naar een partij die daarvoor betaalt. En daar dan ook aan verdient. Uiteindelijk betaalt dus de gebruiker van de beurs betaalt daarvoor. Ja. Die is helemaal niet beter af. Mm. Het lijkt dan alsof je gratis kan kopen en verkopen. Maar dat is niet zo, want dat zit verborgen in de spread die je betaalt.
Ja.
En het belang van de markt is dat de spread zo klein mogelijk is. Dat er zoveel mogelijk liquiditeit is op één punt. Dus zodra je een stukje van de liquiditeit weghaalt, doe je daar afbreuk aan.
Ja,
dus wij zijn mordicus tegen payment for order flow. We zijn ook heel blij met deze beslissing.
De AFM is hier om die reden volgens mij ook heel erg op tegen. Het zijn eigenlijk alle Duitse brokers, Trade Republic, Scalable en zo. Volgens mij alleen de Duitse, de BaFin is hier volgens mij die gedoogt dit beleid. Maar dus vanaf 2026 wordt het ook afgeschaft.
Ja.
Maar zit het grootste argument er tegen dan in het feit dat mensen niet snappen dat ze eigenlijk wel betalen. Dus dat ze worden misleid. Is dat het
ja, en dat je het niet kan controleren, denk ik.
Ja, je hebt zogenaamde best execution regels. Die zijn buitengewoon ingewikkeld. En ze leiden in elk geval tot één ding niet. En dat is best execution. Best execution krijg je gewoon als je alle vragen en aanbod samenbrengt op één punt. En dat niet over heel veel beurzen verspreid. Of waar maar partijen deels in kunnen participeren. Ja. Je moet volledige concurrentie hebben op één punt. Dan krijg je de beste prijs.
Ja, want hoe meer partijen natuurlijk stromen gaan lostrekken.
Hoe meer gefragmenteerd het wordt. En dat is in hun eigen belang om dat te doen. Dan verdienen ze meer. Maar dat is niet in het belang van de markt.
Ja. Nee. En misschien voordat we echt de opties induiken. Ik lees altijd dat Nederlandse particuliere beleggers relatief gezien veel in opties handelen. Hoe komt dat?
Nou, we hebben in Nederland de oudste optiebeurs van het continent, als ik me niet vergis. Ik geloof dat de Europese optiebeurs is opgericht in 1978. En Tjerk Westerterp, die is lange tijd directeur geweest. En die ging gewoon in zaaltjes het land af met foldersjes om mensen te vertellen over opties. Letterlijk missiewerk van deur tot deur.
De profeet.
En dat heeft gewerkt. Dat heeft gewerkt dat we dus in Nederland, om te beginnen, dus een aantal bedrijven kregen. Dus een belangstelling vanuit de gebruikers. Maar er zijn ook bedrijven die hele industrie laten draaien. Zoals bijvoorbeeld een clearinghuis, ABN AMRO Clearing. Vroeger was dat Pearson, Pearson Options Clearing, later Mees Pearson en nu ABN AMRO. Maar het zijn nog steeds dezelfde mensen. Die bestaan inmiddels 40 jaar. Ja. Maar ook bedrijven als Optiver en IMC konden op die voedingsbodem heel goed groeien. En daarom is Nederland ook zeer vooraanstaand in deze tak van sport in de wereld.
Ja, want Jan Bart de Boer van ABN AMRO Clearing, die is ook langs geweest. Die heeft dat ook helemaal uitgelegd over. Die is ook natuurlijk groot in de wereld.
Ja.
Nu kunnen we het misschien goed om naar de echte opties te gaan. Van met de basis beginnen. Kan je uitleggen, wat is een optie?
Een optie, als je koopt, is het een recht. En als je hem verkoopt, is het een plicht. Dat staat ook recht tegenover elkaar. Het kan zijn een recht om een aandeel te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs, of om een aandeel te verkopen.
Dat betekent dat je hem dan ook, je hoeft hem dus niet altijd uit te voeren?
Nee. Ja. Dat wil zeggen, als je het recht hebt, dan heb je een keus. Als je een plicht hebt, dan heb je geen keus, maar het is ook niet aan jou. Je weet niet zeker dat die plicht ingeroepen wordt.
Ik denk dat iedereen misschien wel kent dat je een call en een put optie. En wat is het verschil?
Een call is het recht om te kopen als je hem koopt. Of een plicht om te verkopen als je hem verkoopt. Ja. En een put is het recht om te verkopen. En een plicht om te kopen als je hem verkoopt.
Ja, dus als je een call of een put verkoopt, dan noem je dat ook wel het schrijven van een. Het schrijven daarvan. Dus dan,
dan ontvang je een verzekeringspremie. Hè? Ja. Omdat je gaat een verplichting aan. Dus je bent bereid om iemands anders risico over te nemen. En daar krijg je geld voor.
Volgens mij het meest clichématige voorbeeld dat hier altijd wordt aangehaald is de koop van een huis. Hè?
Ja, nee, je ziet een huis en die zou je graag willen kopen. Maar je weet het nog niet zeker. Dus dan ga je naar de broker toe en zeg ik wil dit huis kopen voor een 500.000. En daar betaal ik dan een premie voor. En die heb ik de 3 maanden de tijd om dat huis te kopen voor 500.000. Maar dan moet ik wel een bedrag voor betalen. En ik kan in die periode van 3 maanden besluiten of ik dat huis voor dat afgesproken prijs wil kopen.
Ja.
En als het huis meer waard wordt, dus zeg hij wordt 6 ton waard in die 3 maanden tijd, dan kan ik hem nog steeds voor 5 ton kopen.
Ja. Ja.
Maar als het huis minder waard wordt,
dan kan je er vanaf zien.
Ja, dan is het contract waardeloos geworden. Want ja, dan kan ik hem net zo goed op de markt voor minder kopen. Dus je betaalt eigenlijk een premie om eigenlijk voor een bepaalde periode een prijs vast te zetten. En je kan dan zelf bepalen of je hem uiteindelijk gaat uitoefenen.
Ja.
En degene die dan de broker die geeft mij eigenlijk die optie. Dus die ontvangt sowieso die premie. Dus mijn grootste verlies is dan de premie die ik betaal. En voor degene die mij die optie geeft, die ontvangt sowieso die premie.
Ja.
En die weet nog niet of die daardoor het huis wel of niet verkoopt. Dat is natuurlijk nog. Dat voorbeeld lees ik heel veel over opties.
Dat klopt, dat is vergelijkbaar.
En stel nou dat huis dus 6 ton waard wordt, of je aandelen zijn inderdaad in koers gestegen. Dan heb je dus het recht om die aandelen te kopen, maar dat hoef je dus niet per se te doen. Hoe werkt dat dan dat je daar nog steeds iets aan kunt verdienen?
Want je kan die optie ook verkopen weer.
Dus je kan de optie zelf om het te kopen, kan je aan iemand anders doorverkopen. En die kan dan. Iemand moet uiteindelijk toch een keer die aandelen kopen, of hoeft dat helemaal niet?
Ik ben altijd bereid om het ding terug te kopen.
Ja.
Daar zijn de marketmakers voor.
Schappelijk als jullie zijn.
Ja.
Of
wat? Het handelt of doen.
Ja, ja.
Want daar zit ook jullie verdienmodel, dat je uiteindelijk dan een optie weer overneemt of koopt voordat die afloopt en dan uiteindelijk daar het verschil tussen zit.
Nee, ons verdienmodel is in beginsel dat wij voor elke optie die we handelen hebben wij een theoretische prijs. En het verschil tussen de aan- en verkoopprijs en die theoretische prijs is wat wij denken te verdienen. In de praktijk is dat overigens een hoop minder, omdat we transacties ook moeten afdekken. En zodra we een optie kopen of verkopen, passen we ook onmiddellijk de prijs aan. Dus als we een optie verkopen op 1,10, omdat we denken dat die 1,08 waard is, dan passen we onze theoretische prijs aan naar 1,09. Dus dan hebben we de helft van die 2 cent die we hebben verdiend, zijn we alweer kwijt.
Ja, oké.
En wat maakt die handel in opties nou zo dan aantrekkelijk voor? Waarom zeg jij ook van eigenlijk zouden meer mensen hier meer over moeten weten, omdat het heel interessant kan zijn?
Nou, het is heel goedkoop. Het is eigenlijk veel goedkoper dan het handelen in turbo's of allerlei levered producten die door banken worden aangeboden. Bij dat soort zaken is het ook altijd zo dat je met de bank handelt. Dus de bank die hoeft niet heel erg transparant te zijn over de prijsvorming. Die kunnen dat gewoon aanpassen aan de orderflow.
Sorry. Is een bank dat ook vaak niet transparant daarover? Ik hoor een beetje
Er zitten verborgen kosten in bijvoorbeeld de rente, de financieringsrente die vaak in dit soort. Er zit ook vaak een optie in verborgen die veel duurder is dan wanneer wij hem zouden maken. Het verschil tussen koop- en verkoopkoers is veel groter, omdat er geen concurrentie op is. Ja. Of veel minder concurrentie.
Ja. Ja. Ik zag dat de rente zo gestegen is, dat je ongeveer 5,5% per jaar betaalt om een turbo aan te houden. Dus dat is nogal flink wat kosten.
Maar de banken willen wel graag dat je die producten koopt.
Want daar verdient je veel meer aan dan wanneer je een optie koopt.
Ja.
Maar wat je ermee kan, je risico's afdekken. Of heel bewust risico's nemen. Kan ook.
Misschien om nog even, voordat we echt de risico's in duiken. Kan je nog wat meer uitleggen over een optiepremie, de uitoefenprijs en de expiratiedatum. Over een beetje de karakteristieken en de in the money, out of the money.
We hebben het gehad over een call en een put. Wat het een is een kooprecht en de andere een verkooprecht. En als je hem verkoopt, is het de plicht om de tegenovergestelde transactie te doen. Daar zit ook een uitoefenprijs aan. En een looptijd. De uitoefenprijs is de prijs waartegen je koopt of verkoopt. En de looptijd is de periode die je hebt, als je het recht hebt, om van het recht gebruik te maken. Over het algemeen is dat niet verstandig om het voortijdig te doen. Maar gedurende die hele periode kan je die optie veranderen. Je hoeft helemaal geen beslissing te nemen. Je hoeft ook helemaal niet van plan te zijn om te kopen of te verkopen. Want je kan er altijd weer vanaf.
Ja, want je kan elke dag handelen zolang de beurs open is. En wat heeft de looptijd te maken met bijvoorbeeld de volatiliteit? Dus betekent een kortere looptijd meer volatiel dan een langere looptijd van bijvoorbeeld een jaar?
Dat hangt er heel erg van af. Kijk, de optieprijs is gebaseerd op een kansverdeling. En hoe langer een optie loopt, hoe groter de kans is dat je een bepaalde uitschieter hebt. Naar boven of naar beneden. Ja. Maar dat is de looptijd. De volatiliteit is heel erg afhankelijk van marktomstandigheden. Op dit moment is die heel erg laag. Maar toen bijvoorbeeld de Oekraïne-oorlog begon, schoot die omhoog.
Ja, dus een beetje de VIX-index zou je dan bijvoorbeeld als voorbeeld kunnen nemen.
Die kan je als voorbeeld nemen,
ja. Ja. Want je hebt dus dat de volatiliteit, de onderliggende waarde en de looptijd. En die noemde volgens mij ook al in het begin de rentevoet. Dat zijn een beetje de 4 onderdelen die de prijs van een optie bepalen?
Ja.
Maar wat ik dan niet helemaal begrijp is als die looptijd, daarbinnen is dus een uitschieter.
Ja.
Waarom zou je dan de looptijd uitzitten en niet op het moment dat er een uitschieter is daarop handelen? Of is dat,
dat moet je helemaal zelf weten. Ja. Je hebt er altijd vrijheid in om dat te doen.
Ja, maar omdat je zegt van het is meestal kun je gewoon beter het aflaten.
Nou, je gaat hem niet uitoefenen. Dus als je hem uitoefent, dan beëindig je de optie. Dus stel je voor, je koopt een optie om een aandeel Koninklijke Olie te kopen op 30 euro. Dan gaat de koers nu en hij is vandaag 28 en dan gaat naar 35. Ik denk, dit is een mooi moment om winst te nemen. Dan zou je kunnen zeggen, ik oefen die optie uit. En dan heb ik die aandelen voor 30 euro, terwijl ze 35 euro waard zijn. Nou, dat is dus mooi, dan heb ik 5 euro verdiend.
Ja.
Maar je kan ook de optie zelf verkopen. En waarschijnlijk is het nog 5,20 euro waard. Dus het is niet verstandig om hem dan uit te oefenen.
Ja. Ja. Scheelt je ook de transactiekosten? Want als je hem uitoefent, dan moet je denk ik ook de aandelen...
Dan moet je de aandelen weer verkopen.
En als je dan weer winst wil pakken, moet je de aandelen Shell weer verkopen.
Ja.
Dus dan kan je net zo goed eigenlijk de optie zelf verkopen.
Ja.
Dus eigenlijk dat is iets wat ik zelf ook al begin moest leren. Dat eigenlijk opties nooit uitgeoefend worden.
Weet je, nou ja, gewoon expiratie. Ja, natuurlijk. Dan worden ze, uitgeoefend, ja.
Ja, want de expiratiedatum is, bijna altijd de derde vrijdag van de maand. Klopt dat?
Ja, doorgaans is dat de derde vrijdag van de maand. Al heb je tegenwoordig ook weekopties. En wat in Amerika een enorm succes is, dat zijn de eendagsopties. En die worden eind augustus in Duitsland op de Eurostox, dat is eigenlijk de grootste index die in Europa verhandeld wordt, worden die geïntroduceerd.
Oh, dus we krijgen dus een nieuw instrument.
Ja, maar het is eendagsopties.
Heb je een looptijd van een dag?
Ja.
Ja, en de expiratiedatum is dan dezelfde dag.
Ja,
als dezelfde
dag, ja.
En wat zou dan een hele goede use case zijn voor eendagopties?
Ik kan, stel je voor, je bent een pensioenfonds en je wil een hele grote. Je gaat je mix aanpassen tussen obligaties en aandelen. En je besluit dat je op een bepaalde dag voor een miljard aan aandelen moet verkopen. Ja, dan wil je niet dat al te veel invloed heeft op de markt. Of als je al weet, dan wil je dat verzekeren. Oh, dus dat kan je doen met die opties.
Ja, oké, want je weet dat je misschien de markt gaat bewegen, kan je daar
maar
op reageren.
Over het algemeen zou ik niet aanraden om. Ik vind het vooral gokken, eendagse opties. Maar in Amerika is het, meen ik, iets van 40% van de markt.
Nou, waar zit dan dat verschil in tussen één dag en een veel langer looptijd, wat het één gokken maakt en het ander niet?
Nou, als je een visie hebt, bijvoorbeeld dat olie minder populair wordt, omdat we zitten in de energietransitie. Misschien gaat de economie iets teruglopen, dus de vraag naar olie gaat afnemen. Dan dalen de olieprijzen en dan dalen ook de prijzen van de koninklijke olie, Shell.
Ja.
Nou, dat kan je vinden.
Ja.
Maar de vraag is of zich dat vandaag of morgen in de koers vertaalt. Je visie heeft toch waarschijnlijk betrekking op een wat langere termijn. Van dit gaat de komende jaar gebeuren.
Ja, precies.
Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen handelen om een langlopende put-optie te hebben op koninklijke olie. Omdat je verwacht dat het aandeel gaat zakken.
Ja.
Ja. En dat heeft niet zozeer zin op een dag, maar wel op een jaar bijvoorbeeld of twee jaar. Ja. En kan je nog wat vertellen over de in the money en out of the money? Dat is een term die je heel veel hoort bij je opties.
Ja, het voorbeeld dat we net gaven van het fonds dat van 30 naar 35 stijgt, dan is de 30 call optie is 5 euro in the money. En toen we hem kochten, toen de koers 28 was, toen was hij 2 euro out of the money. Dus het is eigenlijk het verschil tussen de actuele koers en de strikeprijs. En als die positief is, dan is hij in the money. En als dat negatief is, dan is het out of the money.
Ja, het is eigenlijk een term of de optie waarde heeft eigenlijk.
Of je intrinsieke waarde heeft.
Ja, intrinsieke, ja.
Ja.
Dus in jouw voorbeeld dat je hebt dan voor 30 gekocht. En huidige koers is 35 en je hebt bijvoorbeeld 1 euro optiepremie betaald. Dan zou je dus dan als je een winst hebben van 4 euro per...
4,20 euro zelfs, want je kan hem verkopen voor 5,20 euro.
Oh ja, voor
En dan die 5,20 euro, die valt uiteen in 5 euro intrinsieke waarde en 20 cent tijdswaarde.
Oh, tijdswaarde nog, ja. En dat doe je dan min je premie die je ervoor betaald hebt. En dat zou dan je netto rendement zijn.
Ja.
Maar opties worden altijd verhandeld per 100.
Ja.
Dus dan zou je dat keer 100 moeten doen.
Ik begrijp niet precies wat je vraag is.
Nou,
een noteringseenheid is 1. Maar het aantal waarop het betrekking heeft is 100. Dus als je een optie koopt op een euro, betaal je daar 100 euro voor.
Ja, dus dat bedoel ik. Het wordt altijd, dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Waarom kan je opties altijd alleen per 100 kopen?
Ja, geen idee.
Is dat zo? Dat is nieuw voor mij.
Ja, je kan alleen de 100. Dus je kan...
Eurostox opties zijn 10, DAX opties zijn 5. In Brazilië heb je opties van 1. Maar de meest voorkomende opties, de aandelenopties in heel Europa, die zijn 100.
Ja, dus je koopt 1 optie van bijvoorbeeld 100 aandelen Shell.
Ja.
Ja, ja. Dus dat betekent dat het voorbeeld van net is dan heb je netto 4,20 euro rendement per aandeel. Maar dat doe je dan een keer 100.
Ja, dus heb je 420 euro verdiend.
Ja. Ja. Maar je hebt daar maar een premie voor betaald voor 1 euro per aandeel. Dus 100 euro premie betaald.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een extreme hefboom.
Ja.
Is dat ook de reden waarom opties heel interessant zijn door de hefboomwerking?
Kijk, wat je met opties kan doen is je risicoprofiel aanpassen. Als je heel graag wil gokken en zoveel mogelijk leverage wil hebben en je denkt van... pensioenfondsen die willen niet langer in olie beleggen. Er breekt nog meer oorlog uit in de wereld. Door de inflatie vertraagt de economie. Het zal echt heel slecht gaan met de olieprijs. Het is niet wat ik vind hoor, maar je zou zo kunnen... En ik geef ook geen beleggingsadvies.
Ja. Nee.
Maar stel dat je dat vindt. Ik denk, nou, weet je, alles op rood. Ik stop al mijn geld. Ik vind dat heel verstandig om dat te doen. Maar nogmaals, ik stop al mijn geld in out of the money poetsje koninklijke olie. En stelt dat je nou gelijk krijgt, dan verdien je, dan verdrie of verviervoudig je geld misschien wel.
Ja. Ja.
Maar dat kan. Ja. Maar dat is niet iets wat ik zou aanraden.
Nee, want het kan ook zijn dat die opties natuurlijk gewoon verlopen. En dan ben je natuurlijk gewoon al je geld kwijt.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk zeg je, je moet niet vanuit een soort zo groot mogelijke hefboom met het gericht op zoveel mogelijk geld verdienen handelen in opties. Dat is onverstandiger dan als je het vanuit risicooverwegingen doet.
Het kan, maar ik zou het gewoon gebruiken om je risicoprofiel aan te passen naar dat wat je zelf wil. Want een aandeel kan je alleen maar kopen of verkopen en uitkiezen. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen, is stel je hebt een aandelenportefeuille. En stel dat de inflatie oploopt en de rente loopt op, dan mag je verwachten dat de beurs ook weer gaat dalen. Stel dat je daar bang voor bent, dan kan je dus je beleggingen verzekeren met een put-optie op de index.
Ja.
Je kan ook bijvoorbeeld, als je die aandelen, stel je voor, je hebt de aandelen Philips gekocht. En je denkt van, nou, ik wil ze eigenlijk op een bepaalde koers wel verkopen. Kan je ook een call-optie verkopen, daar krijg je dan een premie voor. Dat heb je dan in elk geval maar vast ontvangen. En als die koers dan inderdaad stijgt, dan ben je die aandelen kwijt. Maar ja, je was toch wel van plan om ze te verkopen.
Ja. Ja, die case lees ik heel vaak over de vooral dividendbeleggers. Lees ik daar heel veel over dat ze
schrijven voor extra rendement.
Voor extra premie, ja. Want die aandelen bewegen over het algemeen niet heel veel. Die zijn niet heel volatiel. En die hebben ze vaak een fair value berekend. Bijvoorbeeld ASR, die hebben ze €45. Staat nu op €40. Dan schrijven ze een call op €45, dan krijgen ze een extra premie voor. Ja. En als er dus niks gebeurt, het aandeel gaat dus niet naar 45, dan ontvangen ze gewoon het dividend van het aandeel.
Ja.
Plus nog de premie. En als het aandeel wel op 45 komt, dan zijn ze het aandeel kwijt. Maar ze zijn toch al.
Waren
toch al van plan, omdat namelijk €45 de fair values die ze berekend hebben en ze daar toch al voor willen verkopen. Ja. Dus zo pakken ze een extra, zeg even 1 of 2% op een hele portefeuille door covered calls te schrijven.
Dus voor iedereen die een optie koopt, is er ook iemand die die optie dan geschreven heeft, zo noem je dat?
Maar je doet niet rechtstreeks zaken met die persoon.
Nee.
Want de mechaniek van de beurs is dat je hem koopt, of je handelt met de centrale tegenpartij. Dat zijn niet wij, dat is een administratief instelling die de koper en de verkoper is van al die opties. Dus stel je voor, je gaat naar je internet beleggen en je koopt die call Philips. Dan koop je die op de beurs, hoogstwaarschijnlijk van ons, of van Optiver of IMC. Maar de tegenpartij is de central counterparty.
Ja.
Dus jij koopt hem van de central counterparty. Wij verkopen hem aan de centrale tegenpartij.
Ja. Dat werkt ook hetzelfde met aandelen ook?
Dat wil zeggen, daar gaat de levering inderdaad via de centrale tegenpartij. Alleen bij aandelen, die worden na 2 dagen geleverd. Opties, die hebben nog maanden looptijd.
Oh ja, natuurlijk. Ja.
Oké, maar je bouwt dus een soort zekerheid bouw je in.
Nou, je zou...
Als je gaat een optie gaat schrijven. Een vorm van verzekeren van je eigen portfolio.
De zekerheid die je hebt is dat je die premie ontvangt.
Ja.
Ja. Dus het is zeker een verschil. Als je de zekerheid bouw je denk ik vooral in als je put-opties koopt, denk ik. Dat je in ieder geval de verzekering naar beneden een beetje afdekt.
Ja, dan verzeker je tegen koersdaling. Maar dat doe je in feite ook een klein beetje door het verkopen van een call-optie. Omdat je gewoon al geld ontvangt. Dat kunnen ze nooit meer afpakken.
Nee, dat is dus eigenlijk een soort van een extra laagje boven je dividend.
Ja.
Ik heb wel het idee dat als je in opties handelt, dat je meer bezig bent met toch een beetje in richting het gokken. En dat is niet gokken, maar meer richting onzekerheid. Maar eigenlijk is het juist, je kan er heel verstandig gebruik van maken.
Wat je zou moeten doen als belegger is in elk geval je risico spreiden over verschillende beleggingscategorieën en verschillende aandelen. Dan moet je vervolgens heel erg letten op je kosten. Want het enige wat je zeker weet in de beleggingswereld is wat je betaalt. De kosten die je kwijt bent. Dus als je allemaal leuke producten gaat kopen, zoals Durbos van de bank, dan zitten daar heel veel verborgen kosten in. Mm-hmm. En dat kan je gewoon beter niet doen. Dus je moet als belegger letten op je spreiding en je moet letten op de kosten. En je kan dan vervolgens, als je een bepaalde visie hebt, of je ergens zorgen over maakt, kan je er met opties nog een extra draai aan geven.
Ja,
ja, dat vind ik wel een heel ander perspectief op opties. Ja. Want dat, ik denk dat zo als ik ze zou gebruiken, zou ik ze ook op die manier gebruiken. En ik zou ze eigenlijk voornamelijk gebruiken om risico's mee af te dekken. En we hebben een aflevering gemaakt over Nassim Taleb en Mark Spitznagel. En die hebben het heel erg over de tail risk events. Dat hij 1% van zijn portefeuille in put opties doet. En vooral als de volatiliteit heel laag is, waardoor ze heel goedkoop zijn. Maar als er een keer een soort van black swan event komt, dat hij zoveel terugbetaalt om eigenlijk al het risico dat je in de afgelopen 5 jaar bijvoorbeeld hebt afgedekt, dat hij dan in zich in 1 keer terugbetaalt. Maar omdat je krijgt dan een hele ideale situatie, omdat als de beurs zakt, dan zakken natuurlijk je aandelen. Maar je waarde van je opties gaan omhoog. Dus waardoor je heel veel liquiditeit hebt in de momenten dat je het eigenlijk wil hebben.
Ja.
Dat is natuurlijk altijd het probleem, vind ik, van dalingen. Is dat natuurlijk heel fijn voor een netto belegger, dus iemand die elke maand inlegt. Alleen je liquiditeit is natuurlijk vrij laag versus je hele portefeuille, waardoor je eigenlijk heel weinig kan profiteren van de daling.
Ja, je wil over het algemeen, als de koers heel erg daalt, wil je wat meer kopen. Maar ja, als je dan naar enorme verliezen staat te kijken, heb je daar waarschijnlijk niet zo zin in.
Terwijl als je
je verzekering op dat moment uitbetaalt, ja, dan kan je vrolijk kopen wat je wil.
Is dat ook een hele goede case om te gebruiken? Dat je bijvoorbeeld is de volatiliteit heel laag, de VIX staat heel laag. Dit zijn juist dan wel momenten dat, denk ik, gewoon index, bijvoorbeeld een AIX, put,
relatief goedkoop,
goedkoop zijn.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus dan zou je dus... en hoe zou je dat dan? In steek zou je dan kortlopend, dus maand per maand bijvoorbeeld een AIX-put doen of meer jarige?
Ja, kijk, dat hangt natuurlijk heel erg af van je eigen persoonlijke situatie. Ben je van plan om volgende week naar de notaris om je huis te kopen, dan zou ik wat minder risico nemen. Als je vlak voor je pensioen zit, zou ik ook wat minder risico nemen. Als je een hele lange beleggingshorizon hebt en je kan het geld echt missen, dan kan je veel meer risico nemen.
Ja, dus als je het geld snel nodig hebt, moet je kortlopende...
Maar het hangt ook samen met je visie.
Ja, nou bijvoorbeeld neem de situatie van eind vorig jaar. Nou, dat was denk ik voor iedereen wel duidelijk dat het kon niet op. Alles ging maar omhoog. De waarderingen die waren ook historisch gezien absurd hoog. Dan zou bijvoorbeeld op dat moment je visie kunnen zijn, nou, dit is niet houdbaar. De inflatie is toch niet tijdelijk, wat toch wel door de centrale banken werd gezegd. Dus je case is, nou, dit is niet houdbaar, dit moet een keer weer corrigeren. Dan zou je, als dat hier bijvoorbeeld je thesis had geweest, dan zou je dus put-opties hadden.
Je kan zelfs nog een stapje verder gaan. Ik stel je voor, de AIX staat op 750. En dit is inderdaad wat je denkt. Het is opgelopen van 650 naar 750. Ik denk dat zo eigenlijk niet verder kan. Weet je wat? Ik verkoop een 3 maands 800 call. En ik koop een 3 maands 700 put. Nou, binnen die bandbreedte gebeurt er dan niks. Door naar 800. Nou, dan ben je de rest van je rendement kwijt. Maar als het zakt, dan ben je verzekerd. En het aardige van deze constructie is dat je daar ook bijna niks voor betaalt. Want als je een put koopt, dan betaal je dus de verzekeringspremie. Maar als je tegelijkertijd ook een call verkoopt, dan kan je dat er weer van de investering afhalen.
Ja, dus je krijgt die ontvangpremie omdat je een call verkoopt.
Het is een constructie die heel veel gedaan wordt.
Ja, want dat lees ik ook. Je hebt heel veel soort van constructies die je bouwt. Dus omdat je namelijk als je een call verkoopt, dan ontvang je premie.
Ja.
Want iemand die hem koopt, die betaalt. En jij kan dan van het ontvangen premie zij bijvoorbeeld een put kunnen kopen. Dus waardoor je misschien zelfs op nul uitkomt. Maar daardoor heb je dus wel een situatie gecreëerd waar je dus in bijvoorbeeld een extreme daling onder die 700 gaat profiteren.
Ja.
En als het boven 800 komt, dan ontvang je niks. Maar dan loop je gewoon rendement mis.
Dan loop je rendement mis, ja.
Je bent eigenlijk gewoon vooruit aan het denken. Je bent stappen in de toekomst aan het zetten.
Nou, je bent je risico aan het afdekken. Ja.
Maar dat hangt dus heel erg af van wat je zelf denkt.
Ja.
Daar kan je het op aanpassen. Ja. Terwijl met een aandeel, je kan alleen maar kopen of verkopen. Je kan niet in scenario's denken. En dat gaat met opties.
Ja, je zit veel meer opgesloten in het opgesloten.
Dat vind je dan ook iedereen die eigenlijk volledig in aandelen belegt, ook eigenlijk ook moet werken met opties om zijn risico?
Ik zou altijd een gedeelte van de portefeuille opties of derivaten. Je kan ook werken met futures.
Ja.
Maar dat hangt heel erg vanaf wat je doelstelling is. Waarom beleg je eigenlijk?
Ja, ik denk dat de meeste mensen beleggen om over 30, 40 jaar een groot stuk vermogen te hebben opgebouwd om eerder te kunnen stoppen werken of een extra voor hun pensioen.
Bijvoorbeeld.
Dat is denk ik de grootste groep. Ja. Hoe ga jij zelf om met voor je? Doe je dat ook privé? Werk je met opties?
Ik beleg eigenlijk niet. Centjes zitten vooral in mijn huis. En ik zou ook iedereen aanraden om dat te doen.
En in kunst.
Ja, er zijn nog wel meer dingen die ik heb. Maar dat,
kunstverzamelaar.
Dat klopt. We hebben ook een kunstverzameling. Ik beleg niet in aandelen. Ik speculeer wel op de ondergang van Tesla. En dat heeft me ook al heel veel geld gekost. Ik zie dat niet zitten met dat bedrijf.
Oh, leuk.
Dus je bedoelt heel specifiek dat je dan... Als je dus dat niet geen vertrouwen hebt in een bedrijf, bijvoorbeeld in dit geval een Tesla, dat je dan poets koopt, denk ik, voor?
Ja, ik koop poets. Ik koop poets, vooral poets die heel ver out of the money zijn. Dus je moet denken de 50, 60, 70, 80, 90 en 100 poets. En dat fonds staat nu 270, als ik me niet vergis. Ik denk dat het echt knetterend hard in elkaar stort op een gegeven moment.
Ja, die zijn ook relatief goedkoop, omdat ze zo ver uit de money zijn.
Dat is een paar cent, een paar dubbeltjes. Dus ook met een korte looptijd. Het kost me ook gewoon heel veel geld. Maar ja, wie weet, als ik gelijk heb, betaalt dat enorm uit. Maar dus je vraag over beleg ik zelf? Nee, dat doe ik niet.
Ja, dus er zit een super, een hele grote asymmetrie in natuurlijk. Dat als je gelijk hebt, en dan is het ook gelijk een... wat je voor betaalt en versus wat je eruit haalt, is extreem groot.
Ja, dat klopt.
Ja. Dat is eigenlijk een beetje
gaat een keer een paar honderd, inderdaad.
Ja, een keer een paar honderd. Ja, dus dat is natuurlijk. Dan zou je dus heel lang vol kunnen houden. Dus dat zou je jarenlang zou je kunnen kopen. Als het één keer in de drie jaar gebeurt of vijf jaar gebeurt, dan heb je.
Ik doe het al 5 jaar, dus dat is een beetje duur geweest.
Maar daar gaat wel veel geld in zitten. Is het duur om in put-opties?
Nee, ik vind die opties helemaal niet zo duur. Maar ja, als je ze elke maand koopt ze zijn elke maand weer waardeloos.
En dat blijf je wel braaf doen.
Ja. Maar ja, ik ben ervan overtuigd.
Maar dat is dus ook de strategie die Mark Spitznagel heeft met zijn hoe die geld beheert. Is dat hij al gewoon structureel elke maand poets koopt, heel ver out of the money. En dan gaat hij natuurlijk, zijn verhaal is dat er één keer in dus zeg 10 jaar gewoon een groot event gebeurt die we niet kunnen overzien. Ja. En dus ik blijf gewoon elke keer ver out of the money poets kopen. En die gaan gewoon 1 keer in 10 jaar heel veel waard zijn.
Ja.
Daar verdien ik zoveel aan dat het in 10 jaar aan poets kopen terugbetaalt. Plus ik heb onwijs veel liquiditeit op het moment dat de aandelenbeurses extreem zijn gezakt.
Ja, tail events, dus dat zeg maar de uitschieters, die komen vaker voor dan je op basis van de kansverdeling zou verwachten. Dus als je speculatief bent ingesteld, dan kan je inderdaad dit soort weddenschappen afsluiten. Zoals ik dus ook doe. Privé op Tesla. En ja, dikke kans dat je je geld kwijt bent. Maar als het een keer gebeurt, dan is het wel jackpot.
Ja.
Dus verwijt is dan vaak wat je hoort in de media, dat je verdient op andermans misère. Hoe zie jij dat?
Nou ja, dat klopt natuurlijk wel. Maar in het geval van Tesla denk ik dat de wereld beter af is zonder dat bedrijf. En Elon Musk. Maar voor ons bijvoorbeeld als marketmaker is het wel zo dat als er ergens een ramp gebeurt in de wereld, ja, dan verdienen wij heel veel geld. Dat is niet waar ik trots op ben. Ik word er ook niet blij van als er een ramp gebeurt in de wereld. Maar we verdienen als de volatility hoog is en de vraag naar liquiditeit groot, verdienen wij vele malen meer op een dag dan op een gewone rustige dag.
Dat is dat heeft natuurlijk te maken met het menselijk gedrag. Natuurlijk. Als er een event gebeurt wat heel onzeker is, bijvoorbeeld corona of oorlog in de Oekraïne, dan wil in één keer iedereen door diezelfde deur naar buiten.
Ja.
Omdat ze het geld liquide willen maken. Ja, en als iedereen naar buiten wil, dan zijn ze niet zo erg mee bezig met ik wil de beste prijs hebben.
Nee, paniek is goed voor ons.
Dus mensen creëren natuurlijk zelf die paniek. Dus natuurlijk er zijn natuurlijk altijd mensen die daar... Ja.
Er is nou eenmaal een vraag naar wat die mensen op dat moment willen. En jullie voorzien in die vraag, dat is wel wat
ontstaat. Jullie zorgen wel voor dat mensen wel de uitgang kunnen nemen.
We zorgen ervoor dat de uitgang altijd open is.
Ja, dus dat is natuurlijk ook een hele belangrijke functie. Dat mensen, het is nu bijvoorbeeld bij Triodos, daar kon je niet eens naar buiten. Dat lijkt me verschrikkelijk.
dat is het inderdaad.
Ja, maar het is best wel emotioneel, kan maar dat best wel pittig zijn. Ik heb mijn portefeuille bestaat eigenlijk een gedeelte meer echt value. Dus het zijn aandelen die niet zo heel volatiel zijn. En een stukje groei. En vooral in de technologie aan de bedrijven die ik zelf heel goed snap. Maar er is wel een heel groot gedeelte van mijn portefeuille is heel volatiel. En ik vind het zelf heel interessant. Omdat ik daardoor met opties, ik heb er nog niet zoveel verstand van, maar meer de volatiliteit kan organiseren. En de gedachte zit hem voor mij heel erg in dat ik heb een hele lange horizon, maar die aandelen zijn heel volatiel. Maar het probleem is altijd dat als de beurzen flink zakken, dan wil ik juist heel liquide zijn. Want dan wil ik juist op lagere koersen kopen.
Ja.
Maar omdat mijn maandelijkse inleg procentueel gezien zo laag is versus mijn belegd vermogen, waardoor ik natuurlijk niet optimaal kan profiteren van een daling. Dus het interessante aan dit vind ik dat je dus juist heel veel liquiditeit kan creëren in het moment dat je het juist het hardst nodig hebt.
Ja,
maar dan moet je dus wel emotioneel wel accepteren dat als je bijvoorbeeld elke jaar voor 1% van je portefeuille aan poets koopt, dat je dus elk jaar, als je dus waardeloos wordt, wel elk jaar 1% achter gaat lopen.
Ja, maar je verzekert je huis ook tegen brand. En dat, ja, dan hoop je toch niet dat het in de fik gaat. Maar het is wel fijn als het in de fik gaat, dat je dan verzekerd bent.
Ja, dus
en Ellers zei al dat die tail-events vaker voorkomen dan je volgens de verdeling zou kunnen verwachten.
Ja,
ja, maar dan is het dus het moment dat je dit doet, hetzelfde geld, je doet het nu en de rest van de komende 5 jaar niks. En is het emotioneel super pittig om dit 5 jaar lang vol te houden.
Nou, zit je ermee dat je je brandverzekering betaalt?
Nee, dus dat moet je.
Geld ben je ook kwijt.
Ja.
Ja.
En je kan wel rustig slapen. En je hebt in die tussentijd wel. De beurs gaat op lange termijn gaat gewoon omhoog.
Ja.
En dat rendement heb je wel. Terwijl je, daar sta je dan iets voor af aan je verzekering.
Ja, dus je profiteert wel mee naar boven, maar niet. Misschien iets minder dan je dan.
Dat is als je portfolio insurance hebt.
Ja. Eigenlijk is dat put-optie nog leuker. Want bij een brand hoop je niet dat die brand ooit uitbreekt. Maar hier hoop je wel dat Elon Musk ten onder gaat. En als het dan gebeurt, dan is het feest.
Ja.
Ja. Toch? Ja.
We hebben natuurlijk hier ook al een aflevering over gemaakt met Mees. Over volatiliteit. Dit is een. Ik vind het een heel interessant concept.
Het geeft mij een heel ander licht op opties. Zoals we. Dan toen we begonnen met deze podcast. Hoe ik er toen tegenaan keek.
Zijn er nog andere onderdelen die even vergeten zijn. Op het gebied van opties en risico?
Nou, ik kan nog wel even door.
Ja, kom maar op.
Nee, ik weet niet zo goed. Kijk, ik denk dat je. Je moet eerst een visie hebben op wat je wil als belegger. Waarom doe je het?
Ja.
Waarom stop je niet al je geld in je eigen huis? Want dat zou ik toch overwegen om eerst te doen. Maar waarom wil je nou zo graag aandelen kopen? En waar ben je dan bang voor? Nou, werk dat eens voor jezelf uit. Wat zijn de kansen die je ziet? Wat zijn de bedreigingen die je ziet? En dan kan je een beetje gaan spelen met opties. Doe dat niet met al je geld. Doe dat met een heel klein stukje van je portefeuille. Verzeker je risico naar onder. Pak wat rendementen op aandelen die toch van plan was om te verkopen. En waag hier en daar eens een heel klein gokje op dat je denkt dat iets wel een hele spectaculaire ontwikkeling is. Of juist dat het met een bedrijf heel hard achteruit gaat. Maar doe het maar met een heel klein beetje van je geld.
Ja, omdat natuurlijk die hefboom neer zit, kan je ook met een heel klein percentage van je portefeuille ook best wel veel doen.
Ja.
Ja.
En ja, kijk, er zijn ook beleggers die gaan in cryptocurrencies en in allemaal leuke producten die worden aangeboden. Alleen, je trekt daar als belegger wel aan het kortste eind. Ja. Dat de kosten gewoon heel erg hoog zijn en het vaak ook niet transparant is. En je kan veel beter gewoon op betrouwbare markten handelen. Ja, en weet je, het leuke is van beleggen, dat zal jullie waarschijnlijk ook aanspreken, is van, goh, als je langs de benzinepomp komt van, hey, dat is mijn benzine, van een heel klein stukje dan, of in de supermarkt van, ik heb aandelen Ahold. Dat je het gewoon in de straat kan zien. Tenminste, dat spreekt mij zelf heel erg aan. Dat je die bedrijven gewoon over. Ja, als ik een vrachtwagen zie met een bedrijf, dan denk ik meteen de beurskoers erbij. Maar dat is deformatie.
Nou, dat vind ik ook een van de mooiste dingen aan beleggen in aandelen. Is dat het is niet abstract. Want je leeft in een wereld waar je producten gebruikt die ook beursgenoteerd zijn. Dus het is heel. Je persoonlijke leven is heel erg direct te relateren aan de aandelenbeurs.
Je bent heel erg verbonden met de wereld. Alleen je moet wel zorgen dat je er niet wakker van gaat liggen.
Nee, dat klopt. Ja. Maar ja, daar zou je dus.
Eigenlijk zeggen wij dit ook allemaal.
Ja,
zorg dat je een visie hebt, weet waarom je belegt. En je moet er niet wakker van liggen.
Ja, een goede strategie en een filosofie hebben. En dan natuurlijk ook nog een stukje kennis om ook daadwerkelijk het te kunnen uitvoeren. Dus je zou wel, denk ik, wat extra kennis moeten opdoen. Ja, op het gebied van opties, dat je genoeg kennis hebt om de.
Je moet er een beetje aan rekenen. Je moet wat voorbeelden voor jezelf doorrekenen.
Ja.
Van, goh, hoe werkt het nou?
En je moet ook gewoon een beetje beginnen. Net zoals jij met dat blokje zilver. Dat je.
Ja, je moet beginnen. Ja. Ja. Dat is het beste wat je kan doen.
Ja, ja. Nou, ik heb wel eens zelf ook wel wat opties gehoord, maar heel kleiner met een hele kleine percentage. Maar om te zien wat is de bewegelijkheid. Als een aandeel beweegt, wat doet dan de optie en de lengte van verschillende opties? Je moet een beetje gevoel krijgen voor wat opties doen.
Ja. Ja, je kan niet allemaal in een boek lezen. Of in een podcast horen.
De praktijk is van toch doen. Een leermeester. Ja. Zijn we nog dingen vergeten op het gebied van opties?
Ik zou zeggen, vraag gerust. Kijk, wat we hebben gedaan is, we hebben uitgelegd wat het is. We hebben het gehad over de verschillende recht en plicht, kopen en verkopen. We hebben het gehad over de looptijd, volatiliteit, uitoefeningsprijs.
Termen.
En hoe je het kan gebruiken. Ja, en nu moet je het gewoon maar gaan doen. Ja, en wat ook belangrijk is om je te beseffen. Als je allerlei fancy beleggingsproducten in je beleggingsportefeuille hebt, dat kan je beter niet doen.
Ja, want uiteindelijk. Ja. Ik denk je sowieso alles wat de bank aanbiedt sowieso moet vermijden.
Ja, dat is ook een verhaal wat ik al wel vaker over had. Ja.
Het is niet in jouw belang.
Nee. Ja. Heel interessant.
Dankjewel, Allard, dat je hier te gast wilde zijn. We hebben helemaal nog niet genoemd dat jullie sinds kort ook in Amerika zitten. Dus jullie zijn ook Amerikaanse grondgebied aan het veroveren met call options. Ja.
Waarom is eigenlijk, ik hoor dat eigenlijk alle, dat Chicago is eigenlijk een beetje het centrum voor opties in de wereld?
Nee, in Nederland was dat. Dat hadden we al vastgesteld.
Ja, maar ik hoor Chicago ook heel veel.
In Amsterdam en in Chicago zitten allebei een heel cluster optiebedrijven. In Chicago is ook nog een beursvloer waar gehandeld wordt in open outcry. Je kan in Amerika alleen overal zitten. Chicago is niet zo'n hele leuke stad op dit moment. En toen wij op zoek gingen naar een plek in Amerika, werd mij door een aantal mensen afgeraden van Chicago, dat kan je maar beter niet doen. Dus wij hebben uiteindelijk gekozen voor Austin als vestigingsplaats. Wij hebben daar een kantoor gehuurd. Er zijn inmiddels een paar mensen naartoe. We hebben lokaal wat mensen aangenomen. We hopen binnenkort onze vergunning te krijgen. En dan kunnen we aan de slag in een markt die 40 keer zo groot is, denken wij, als Europa.
Zoek je nog mensen?
Ja.
En, ga naar de website.
Ja, wat voor soort mensen zoek je? Als iemand dit hoort, die denkt, hey, dat vind ik interessant.
We zouden heel graag meer vrouwen in dienst willen nemen. Ik denk dat tussen de 15% en 20% van de mensen die bij ons werken is vrouw. Maar van de traders zijn het er maar 2 van de 40. De achtergrond die je moet hebben is kwantitatief. En de meeste mensen die bij ons komen werken aan de handelskant, voor die is de eerste baan, dus vers van de universiteit. En met een kwantitatieve opleiding. En er zijn er tegenwoordig heel veel van. Veel van wat we doen is data-analyse. Het andere wat we doen is software bouwen. Handelsapplicaties. Ze hebben ook heel erg veel IT-mensen nodig. En die hebben er over het algemeen wat meer ervaring.
Dus veel programmeurs.
Ja.
En welke taal werken jullie?
C++.
Ah, sorry. Ja.
Dat is het meest.
Maar heb je al denk ik wat meer seniors nodig? Denk ik,
Alles. Ja. We leiden ook mensen zelf op.
Oh, zo. Interessant. Nou, ik denk alloptions.com, denk ik.
.nl.
Of .nl.
Er zitten ongetwijfeld luisteraars tussen. We zitten wel precies een beetje in deze branche, denk ik. Ik denk, het gaat stormlopen.
Ja, dankjewel.
Ben je er klaar voor? Ja, ontzettend bedankt dat je er wilde zijn. Weer een hoop geleerd over opties, ander licht. Ik vind het ook wel interessant. Ik ga misschien ook wel tegen Elon Musk. Waarom niet? Yeah. Zal ik dan maar afsluiten?
Ja.
Nou, investeer in je kennis en beleg met beleid.